Goedenavond allemaal.
Vreemd gezicht voor jullie, maar ik zal me even voorstellen. Ik ben Priska Blij. Ik ben sinds 2 september de concerncontroller van de gemeente Doetinchem. Niet helemaal nieuw in gemeenteland, want ik heb hiervoor 18 jaar bij de gemeente Arnhem in diverse financiële functies gewerkt. Dus op zich hoop ik dat ik voldoende weet. Maar ze hebben mij gevraagd om jullie in ieder geval even mee te nemen in de documenten die vanavond voorliggen. Dus de begroting, de keuzerichtingen en de taskforce sociaal domein. En hoe hangen die documenten nu ook met elkaar samen? Dan moet ik even kijken hoe dat hier allemaal werkt. Ja, de volgende. Nou, ik neem jullie weer even mee terug naar juli. Toen was ik hier nog niet. Maar ik heb het natuurlijk in de media meegekregen dat Doetinchem stond aan de vooravond van een aantal grote tekorten. En dit plaatje is ook in de afgelopen presentatie van september aan jullie gepresenteerd. Waarbij is aangegeven van, ja, als we niks zouden doen, dan zouden we uiteindelijk afsteven op een tekort van 12 miljoen. En als je aan het tekort niks doet, dan moet je dat uit je spaarpotje halen, uit de algemene reserve. Ben ik nog goed hoorbaar of niet? Want ik hoor in één keer zelf hier een heel ander geluid. En dan betekent dat we eigenlijk uiteindelijk in 2023 op een algemene reserve uit zouden komen die voor 32 miljoen negatief zou zijn. Ja, en dat is iets wat een gemeente eigenlijk niet mag. De reserve van een gemeente mag nooit negatief zijn. Dus daar moeten we wat aan doen. En dat is ook wat de wet voorschrijft. En de provincie als toezichthouder die toetst ons daar ook op. En zij zeggen dat een gemeente moet een structureel en een reëel sluitende begroting 2020 aanleveren. En wat moeten we ook doen? Uiterlijk op 14 november moeten we de vastgestelde begroting aan die provincie aanleveren. Nou, daarnaast heeft u ook als raad in Doetinchem een aantal financiële spelregels afgesproken. Ook daar heeft u gezegd van wij willen een structureel sluitende begroting, maar ook een gezond meerjarenperspectief. En een andere belangrijke, we willen dat er voldoende weerstandsvermogen is om onze risico's af te kunnen dekken. Nou ja, met net het plaatje wat ik jullie liet zien met die tekorten, moet er eigenlijk wel wat gedaan worden om toch te komen tot de sluitende begroting. Nou, en daarvoor is de taskforce sociaal domein in het leven geroepen. Daarover later vanavond meer. En heeft u het boekje keuzerichtingen voor u liggen nu. En in het boekje keuzerichtingen, dat heeft de heer Bulten ook al in september aan u verteld, van op welke wijze dat boekje tot stand is gekomen. De hele begroting van de gemeente Doetinchem is onderzocht op alle bezuinigingsmogelijkheden. En al die bezuinigingsmogelijkheden die zijn langs het kader, ook langs zeg maar de basis in het coalitieakkoord zijn die afgewogen. En vervolgens heeft het college een aantal voorstellen aan u gedaan. En die zijn verwerkt in het boekje keuzerichtingen. En er liggen voor ongeveer 7,5 miljoen aan voorstellen. Als onderdeel van die voorstellen, daar zitten een aantal voorstellen in die hebben een relatie met het sociaal domein. En een groot deel van die voorstellen die komen vanuit de taskforce sociaal domein. Dus niet alle voorstellen op het sociaal domein zijn afkomstig uit de taskforce. Maar het overgrote deel wel. Maar daar vertellen zij zo dadelijk meer over. Nou, en die taskforce is vooral gestart met als doel om te komen tot een aantal acties die bijdragen aan dat het tekort wordt teruggedrongen. Nou, zoals net gezegd, de voorstellen zijn dus opgenomen in die keuzerichtingen. Dus ik ga even verder naar de inhoud van de begroting. Nou, als je kijkt naar de begroting die voor u ligt, dan is die eigenlijk gebaseerd op een doorwerking van de begroting 2019. Dus alles wat u eigenlijk een jaar geleden al heeft besloten en ook de meerjarenraming die daar aan ten grondslag lag. De meicirculaire, nou, en die was helaas nogal negatief dit jaar. En de ontwikkeling in het sociaal domein. Die zitten eigenlijk in de begroting. En daarnaast is opgenomen het bedrag dat we moeten bezuinigen. De 7,5 miljoen, die is ook opgenomen in de begroting. Dat alles is verwoord in een nieuwe programma-indeling. Als u de begroting van 2019 nog even bekijkt, dan ziet u, van 2019, dan ziet u daarin dat we nog 8 programma's hadden. En in deze begroting zijn we zijn er 4 programma's gekomen. Dat zijn de programma's Doetinchem Centrumstad, Sterke Samenleving, Veranderende Leefomgeving en Organisatie en Financiën. Nou, en verder ziet u eigenlijk in deze begroting, daar staat niet heel erg veel beleidsmatige informatie in, maar er wordt voldaan aan alle voorwaarden van de BBV. Want die beleidsmatige informatie die vindt u eigenlijk terug in de keuzerichtingen, want dat zijn de keuzes die u nog moet maken. Ik heb dat ook even weergegeven in een plaatje van hoe moeten we nu die begroting zien. En dan zien we eigenlijk nu even 5 padjes in dit plaatje. En dat is de weergave van de 4 programma's die ik net genoemd heb. En eigenlijk het uitlichtende padje wat even staat voor de keuzerichtingen. Als u straks die keuzerichtingen heeft vastgesteld en u heeft aangegeven waar u de 7,5 miljoen wilt bezuinigen, dan zult u zien dat dat groene padje niet meer een apart padje is, maar dat het is opgenomen in alle afzonderlijke programma's van de begroting. Ja, en dat is dus ook wat we moeten doen, hè. Eigenlijk moeten we die keuzerichtingen vast gaan stellen, zodat we kunnen komen tot een sluitende begroting. Dan is even de vraag die hier ook speelt van ja, volstaat dan alleen 2020? Daar kan ik u het antwoord op geven dat alleen 2020 niet volstaat. Wij hebben dit ook getoetst nog bij de provincie. Ik ben vandaag zelfs met wethouder Bulten naar de provincie toegeweest en ook daar is nog bestuurlijk bevestigd. Volgens de wet volstaat het dat je alleen de begroting 2020 mag vaststellen. Maar, zegt de provincie ook, kijk uit, dat is geen duurzaam financieel beleid. Ik heb ze hier even heel klein opgenomen. We hebben de volgende vragen aan de provincie gesteld. Is het voor de provincie voldoende om tot een structureel en reëel sluitende begroting in 2020 te komen, waarbij de Doetinchemse Raad alleen een besluit neemt over het boekwerk keuzerichtingen voor de jaren 2019 en 2020 en niet over de maatregelen vanaf 2021? Zegt de provincie ja. Hiermee wordt voor de korte termijn voldaan aan de voorwaarden voor repressief toezicht. Maar voor een duurzaam financieel beleid op de langere termijn is het advies toch echt om de keuzerichtingen meerjarig vast te stellen. Dit gelet op de samenhang en het oplopende karakter van de maatregelen. Ook geeft dit een stevige basis aan voor het proces dat tot de uiteindelijke realisatie moet leiden. Hierbij wordt tevens de noodzakelijke versterking van het weerstandsvermogen gewaarborgd. Vervolgens hebben we nog de vraag aan de provincie gesteld. Kan de provincie, wanneer uitsluitend de keuzerichting in 2019 en 2020 worden vastgesteld, voldoende beoordelen wanneer door de provincie het niet aannemelijk wordt geacht dat de jaarschrift 2020 in structureel en reëel evenwicht is, dat de begroting in de eerstvolgende jaren uiterlijk in 2023 in structureel en reëel evenwicht is? De provincie zegt erop nee. In dat geval zal er preventief toezicht worden geadviseerd. Dus de provincie geeft eigenlijk aan van dat we moeten streven naar een duurzaam financieel beleid. Heeft u een vraag?
Nou, volgens mij vinden wij dat allemaal, hier ook, dat we daar naar moeten streven. Maar er is dus niet gevraagd, en dan hou ik erover op hoor. De eerste vraag is niet gesteld met daaraan de toevoeging. En we leveren een plan op waarin we laten zien hoe wij voor de jaren daarna en wanneer wij voor de jaren daarna een structureel sluitend resultaat hebben. Want dat is het volledige verhaal. En dat zou de volledige vraag aan de provincie zijn geweest.
Ja, we hebben deze vraag aan de provincie gezegd en ook vandaag in het gesprek is gezegd, ja, als we gaan uitstellen, dan krijgen we volgend jaar, staan we voor de volgende opgave. Dus de provincie acht het echt heel relevant om wel nu de opgave vast te stellen.
Ja, hij doet het. Want stel wij stellen nu een aantal keuzerichtingen vast. En een aantal keuzerichtingen die hebben hun effecten in de samenleving. Als nou blijkt, volgend jaar of het jaar daarop, dat die effecten of niet gaan zoals gewenst, of zelfs averechts werken, dan kun je toch op je besluiten terugkomen als raad.
Volgend jaar stelt u de begroting 2021 vast. En dan maakt u opnieuw een afwegingenkader. U heeft dan voorgenomen om bepaalde bezuinigingen te gaan doen. Maar stel dat de financiële situatie heel veel rooskleuriger is. Of hij is misschien wel heel veel slechter, dan zult u opnieuw moeten kiezen. En dan kan een overweging zijn om een bezuiniging te intensiveren. Maar bij een betere financiële positie kan ook een overweging zijn om er wellicht wel mee te stoppen. Maar voor nu zijn de beelden, zeg maar voor de komende 4 jaar, niet zo rooskleurig dat we echt wel wat moeten doen. En ook dat is wel heel duidelijk bij de provincie aangegeven. Niets doen is geen optie, want dan hebben we gewoon een negatieve reserve. Ik heb u net de punten gezegd, voor een sluitende begroting is het dus relevant om de keuzerichtingen in te vullen. Dat ook feitelijk het niet volstaat om alleen op 2020 te koersen. Wat heel relevant is, dat ook de genoemde maatregelen in het boekje keuzerichting, dat die een samenhang met elkaar hebben. En dat er ook bij veel maatregelen een oplopend karakter in zit. Dus als je ze niet gaat uitvoeren, ja, dan haal je de taakstelling naar de toekomst ook niet. Wat ook heel relevant is, is dat ons weerstandsvermogen op orde moet zijn. En dat is wat we nu, wanneer we nu een fors bedrag gaan bezuinigen, we bezuinigen eigenlijk iets meer dan dat onze precieze opgave is. Maar dat doen we om ons weerstandsvermogen op peil te brengen. Want doen we dat niet, dan zitten we wel heel erg aan de ondergrens. Nou, en wat je daarmee bereikt is dat je toch een duurzaam financieel beleid voert. En dat lijkt ook wel heel erg op gewoon de spelregels die we met elkaar heeft afgesproken om een gezonde financiële situatie in Doetinchem te hebben. Nou, nog even hier het plaatje van als u instemt met alle voorstellen uit de keuzerichtingen, dan ziet u dus een positief beeld ontstaan. In 2019, daar zal het nog negatief zijn, maar het zal langzaam oplopen naar een overschot van 2,1 miljoen. En het gevolg daarvan is dat u ook een positieve ontwikkeling ziet van de algemene reserve, die dus daardoor op termijn ook weer voldoende is om de risico's op te vangen. Nou is het natuurlijk voor u van belang, hè? U heeft nu verschillende documenten voor u liggen, het boekje keuzerichting en de begroting. En nu kan ik me voorstellen dat het voor volgend jaar toch wel heel praktisch is als u al die besluiten heeft genomen, dat u straks een boekje in handen heeft waarin die besluiten ook verwerkt zijn. Dus wij hebben met elkaar afgesproken dat wanneer alle besluiten zijn genomen, dat we dan een zogenaamde geamendeerde begroting, kijk, als u alles één op één overneemt, dan worden er geen amendementen gedaan, dus dan moeten we hem even iets anders noemen. Maar dat we die begroting zullen maken, zodat u straks in januari ook als raad het boekje in handen heeft, waarbij u kunt terugkijken op alle, dat u weer goed de financiële situatie kunt volgen. Dat u niet in meerdere boekjes hoeft te kijken om te zien van wat hebben we ook alweer begroot. Daarnaast zullen we ook een begroting in één oogopslag maken. Die zat er nu niet bij, omdat er zit een hele grote taakstelling in de begroting. Dus dat is niet handig om dan een begroting in één oogopslag te maken. En dat zullen we straks dus na de besluitvorming van de keuzerichtingen ook weer aan u voorleggen. Zodat u goed in 2020 kunt starten. Dat was echt kort mijn verhaal. Vragen?
Ja, er wordt ondertussen even gekeken of de presentatie klaarstaat voor de taskforce. Doe ik alvast even de aftrap. Dat overbrugt misschien even wat tijd, alhoewel ik niet van plan was heel erg lang aan het woord te zijn. Maar goed, we doen ons best om dan de tijd een beetje vol te kletsen. We zitten weer bij elkaar voor de kwartaalupdate van de taskforce. We hebben inmiddels al een paar keer over een update gehad. We hebben vorig jaar de taskforce ingesteld op het sociaal domein. Daar zijn een aantal actielijnen uitgezet. We hebben in april ook al meegenomen in de eerste actielijnen, waaronder meer ook de evaluatie voor de jeugd- en gezinswerkers zat, maar ook alle acties die we uitgezet hadden op basis van monitor, control. In juli zijn we met elkaar wat dieper ingegaan op een aantal actielijnen, ook de quickscan die gehouden is door Jan en Sjoerd. onze projectleiders op de taskforce. En zij zullen jullie vanavond ook meenemen in het verhaal waar staan we nu, wat hebben we in de afgelopen periode gedaan. Daar zit automatisch ook het vervolg in van nou, wat zijn dan ook alle stappen nog die we nog te zetten hebben met elkaar. Ik denk dat het geen groot geheim is, we zijn nog lang niet klaar, het is een hele grote opdracht. Maar met deze update nemen we jullie in ieder geval weer mee in de nieuwe stappen die weer gezet zijn. Dat zullen we doen aan de hand van even kort doorlopen wat is het vertrekpunt. Dat zijn de gegevens die jullie in juli ook gezien hebben. De prognose op basis van de eerste vier periodes van dit jaar. En vervolgens gaan we wat meer inhoudelijk in op de actielijnen zoals ze ook gegroepeerd zijn. Even kijken naar de verschillende draaiknoppen. En dat gaat dan over de algemene voorzieningen, inkoop, contractmanagement en de toegang. En daar gaan we dan ook in op een aantal effecten. Nou, en dan zo onderhand denk ik dat ik voldoende tijd volgekletst heb. Dan staat er vast die presentatie klaar. Vol verwachting klopt ons hart. Over een paar maanden kan dat. Bijna zijn we. Ja. In een exacte kopie graag. Ja, nee, dankjewel Hans. Heel fijn. zo meteen wel opletten, alsjeblieft. Gewoon in één keer bij het verhaal van Jan. Dat is wel fijn. Ik kwam hier toch niet voor je naam. Ik vind het toch wel zo fijn om in de spotlijst te staan, jongens. Kom. Mooi. Dames en heren, Jan.
Ja. Mij heeft u al wel een keer gezien. Maar ik zeg toch nog even, ik ben Jan Heijseldoorn. En ik wil u graag meenemen in het wel en wee van de taskforce. Ik moet ook de bril erbij. Ik wilde eventjes nog u terugnemen naar 11 juli. Wat de opdracht was en hoe we tot de financiële prognoses kwamen. Dan een update van de financiële prognose. Stand van zaken in de actie, tijdspad, zoekrichtingen, buiten huidige beleidskaders. En de risico's die wij eventueel lopen als we dit programma uitvoeren. Ja, de taskforce is gestart met het doel om financieel evenwicht met passende zorg voor elkaar te krijgen. En we willen dat binnen 3 jaar, in 2021, willen we dat bereiken. Als ik u even mee terugneem naar 11 juli, hadden we daar 2 scenario's hadden we berekend. 1 scenario was het scenario, wat gebeurt er als we helemaal niets doen, dus geen maatregelen nemen. En we nemen de landelijk verwachte volumegroei aan. Daar hadden we een berekening van gemaakt. En dan kwamen we op termijn op een tekort van 9,7 miljoen uit. Hadden we een tweede scenario hadden we gemaakt. Op basis van de volumegroei van Doetinchem. En de landelijke groei, ik ga nog even terug. Daar hebben we uiteindelijk, eventjes spieken, 3% hadden we genomen voor de groei in de jeugdzorg. Dan ben ik nu mijn papier alweer kwijt. En ik dacht 4% voor. 3% volumegroei voor de jeugd. En 3% volumegroei voor WMO, huishoudelijke hulp en begeleiding individueel. Kijken we naar scenario 2. Dan hadden we de volumegroei op basis van wat er in Doetinchem in 2018 was gerealiseerd. En dat was toch aanmerkelijk anders. Want daar hadden we een jeugdgroei van 20% volumegroei. En een groei van huishoudelijke hulp en begeleiding individueel van ruim 6%. Toen hebben we nog een scenario laten zien van als wij dat zouden gaan realiseren. En wij zouden de acties die wij gepland hadden eroverheen laten doen. Dan zagen wij dat wij over 3 jaar tijd een effect moesten halen van 10,5 miljoen om weer naar break-even te komen. Dit zijn nog even de cijfers van vorige keer, staan ook achter in het boekje van de keuzezaken, maar toch om even terug te halen hoe wij toen op 11 juli gestopt zijn. Nou, en wat hebben we nu gerealiseerd? We hebben een nieuwe update van de cijfers. En het ziet eruit dat de acties die wij ingezet hebben hun eerste effect resulteren. En dat betekent dat op basis van de huidige beschikbare gegevens dat we zien dat we een daling in de groei hebben van het aantal inwoners dat gebruik maakt van de BMO, voorzieningen, begeleiding of jeugdzorg. Dus dat is op zich goed. Daarbij moet ik wel wat aantekeningen maken dat als je daarin gaat kijken dat het nog niet is op de landelijke groei en dat het dus ergens ertussenin zit. Nou, als dat in de cijfers laten zien, dan laten we hier cijfers zien in 4 kolommen. Gebaseerd op de indeling zoals de begroting is opgebouwd. Dan ziet u in de linker kolom ziet u dat we 5,4 miljoen hebben gerealiseerd in 2018 ten opzichte van de begroting. Dan ziet u de begroting, die hebben we er even tussen ingezet om ook een relatie te hebben tussen de opgave die er is en de totale begroting. En dan ziet u bij scenario Doetinchem 2019, dat is het gemiddelde tussen het scenario 1, wat we hebben laten zien, dus dat is groei. Zoals de landelijke groei is en scenario 2 de groei zoals het in Doetinchem was, weliswaar afvlakkend over de jaren. En vervolgens ziet u de prognose voor het resultaat 2019 en dan ziet u dat wij onder dat gemiddelde blijven. Dus het prognose op basis van het gemiddelde tussen de twee scenario's was 7,3 miljoen. En wij komen uit, zoals we er nu naar uitkijken, en dat is gebaseerd op een aantal maanden realisatie en prognotisering, komen we uit op 6,5 miljoen. En daar zitten dus ook de maatregelen in die wij met elkaar genomen hebben. De draaiknoppen. De maatregelen die wij genomen hebben, die komen uiteindelijk uit 3 draaiknoppen. Dat is de toegang, dat zijn de algemene voorzieningen en het contractmanagement. En al die maatregelen, die hebben met elkaar te maken. Dus het een kan niet zonder het andere. Als we kijken hier zo, we hebben hier een matrixje gemaakt, gesplitst in jeugd en WMO. En vervolgens in toegang, algemene maatregelen en de inkoop en contractmanagement. En we gaan er eventjes doorheen en we gaan nu eerst door het eerste stukje. Dat is de toegang voor de jeugd en de WMO. Wat zijn we daar aan doen? Wat we graag willen is minder verstrikte maatwerkvoorziening, zowel in aantallen als in omvang. Dat is onze doelstelling die wij willen realiseren en waar we ook al voor een deel mee bezig zijn. We willen een doorontwikkeling van buurtplein, focus op de kerntaken, dus op de taken waar wij denken dat er een betere geldbeheersing gaat komen en beïnvloeding van de zorgkosten. Prestatieafspraken met buurtplein voor 2020 en verder, dat gaat over productiviteit. Er is op dit moment een nulmeting in uitvoering, waarin we kijken op de doelmatigheid van de afgegeven beschikkingen. En het reservoir waarover we dan praten, is 42 miljoen beïnvloedbare kosten. Dus dat is echt een substantieel deel van onze begroting. Deze nulmeting is gereed eind oktober. De resultaten worden natuurlijk besproken met de nieuwe directeur van buurtzorg. En daar worden de maatregelen verder op afgestemd. We zijn bezig de informatievoorziening van buurtplein op orde te brengen, waarbij we niet alleen naar volumes kijken, maar nu ook het geld erbij aansluiten, zodat we dan al met elkaar weten waar we mee bezig zijn. De processen van buurtplein die worden nu verder gestroomlijnd, onder andere door de implementatie van nieuwe software, het WIS-portaal. En dat is eigenlijk een onderdeel van de integratie van het totale buurtplein geheel. Er zijn gesprekken met directe verwijzers van jeugd zijn we bezig. En we zijn afspraken met maken met huisartsen over verminderde directie door inzet van de praktijkondersteuners. Alle met doel om minder verstrekte maatwerkvoorzieningen te verstrekken. Meneer.
Productiviteit, duurtijd. Ja. Wat voor productiviteit
streeft u aan?
Dan denken wij over het aantal afgegeven beschikkingen per persoon. Per week. Wat zegt u?
U werkt niet in procenten.
Of ik in procenten werk? Ja, dat is. Ja, ik vind dat. Ik wil eerst de nulmeting hebben voordat we daar exacte bedragen of exacte percentages over afgeven. Maar ons gevoel is dat het omhoog kan.
Dank u.
Dus volgende keer meer, zou ik zeggen. Ja, natuurlijk.
Mooi. Ik mis de mensen. Wat doet dit dan met de mensen?
Daar kom ik in de volgende slide op terug. Wat is de verwachte maatschappelijke impact van deze maatregelen op toegang? Nou ja, de inwoners zullen merken dat er nauwkeurig gekeken zal worden welke ondersteuning passend is voor de vraag van de inwoners. Dus daar gaan we beter naar kijken. Dat zal betekenen dat sommige inwoners meer, sommige inwoners hetzelfde en sommige inwoners minder gaan krijgen. Dat gaat per individuele casus bekeken worden. En er zullen ook andere vormen van ondersteuning geboden worden. Als bijvoorbeeld een kortdurende ondersteuning door een praktijkondersteuner of bij een huisarts of een verwijzing naar de stadskamer. Dus dat is eigenlijk de impact zoals we die nu kunnen zien. Maar nogmaals, dat kan je niet generaliseren. Dat zal per individu zal dat anders kunnen zijn. Ja.
Wat betekent dat dat u vanuit uw kijk op de situatie heeft geconstateerd dat er niet goed gekeken wordt naar wat mensen nu nodig hebben?
We denken dat het beter kan.
Mag ik ook een vraag stellen? Misschien komt die nog, maar dan hoor ik het graag.
Ja.
Want ik ben natuurlijk wel heel benieuwd of dit ook getoetst wordt. Dus, want uiteindelijk doen we dit met z'n allen natuurlijk allemaal. Dat het goed gaat met onze mensen, ja, in Doetinchem. Hè, met de jongeren en met de mensen die zorg ontvangen. Dus als we minder gaan initiëren of kritischer aan de poort zijn. Of effectiever gaan initiëren. Het gaat er uiteindelijk natuurlijk om dat het beter met de mensen gaat. Gaan we dat ook...
Ja.
Toetsen en hoe?
Ja, dan gaan we, we gaan het toetsen door een extern partij af en toe steekproeven te laten doen op de beschikkingen die wij afgeven. Of die juist worden toegepast op beleid en verdere zaken die ze daar omheen doen. Verder hebben we natuurlijk de klanttevredenheid toetsen die wij daarom hebben. En een altijd een meetbaar issue is het aantal bezwaren wat ingediend wordt. En dat hopen wij dat laag blijft. En als er bezwaren zijn, dat niet gegronde bezwaren zijn. En dat is voor ons ook een graadmeter om te zien of de kwaliteit van onze werkzaamheden de juiste kwaliteit is. Maar dat het af en toe vragen zal geven en meer discussies, dat is bijna onvermijdelijk. Ja.
Een vraagje over die indicatiestelling, dat er goed gekeken wordt of het nou om jeugd of om volwassenen gaat, dat de juiste indicatie gesteld wordt. Dat vergt nogal wat van de mensen ook die indicatie gaan stellen.
Ja.
Dat kan kennelijk beter. Betekent dat dan ook dat er geïnvesteerd wordt in die indicatiestelling? Even los van controles, maar de mensen zelf die indicaties gaan stellen?
Ja. Ja, onze ervaring daarbij is dus dat het toetsen of de indicaties goed zijn, dat is stap 1. En als we zien dat het beter kan, dan zal er door middel van on-the-job coaching de mensen geholpen worden om anders of beter of van alles beter te gaan initiëren. Waaronder ook het af en toe hebben van moeilijkere gesprekken. Dat kan je niet zomaar zeggen van u gaat dat doen, dan moeten we de mensen in begeleiden. En afhankelijk van de uitkomst van die steekproef kunnen we ook zien hoeveel effort er op moet zitten. In de financiële cijfers staat ook budget voor te investeren, voor on-the-job coaching, voor onder andere voor dit onderdeel.
Nou, on-the-job coaching is dan één mogelijkheid, maar heeft u ook nagedacht over extra expertise inhuren, gedragsspecialisten, pedagogen, om op die manier met een andere.
We hebben er wel over gedacht, maar totdat die uitkomst van die steekproef er is, kan ik daar nog niet zeggen van wat hebben we nou precies nodig. Misschien is dat onderdeel juist wel goed. Expertise, wat u noemt, ja, dat kan. Als we dat zien dat daar gebrek aan is. Expertise is ook mensen die heel ervaren zijn met indicatiestelling, heel ervaren zijn met het hebben aan ingewikkelde tafelgesprekken. Om die ook in te vliegen, maar dan wel tijdelijk, want we willen onze eigen mensen zo goed mogelijk opleiden.
Mag ik nog wat vragen over de de praktijkondersteuner, dat was alles wat u daarover ging zeggen, want niet dat ik te vroeg mijn vraag stel. Want volgens mij...
Ik kom nog een keertje terug, maar...
Vorige week is er een collegebesluit, deze week collegebesluit genomen over de praktijkondersteuner.
Ja.
Volgens mij werd het aantal 8 daarin genoemd.
Wat zegt u?
Het aantal van 8 werd daarin genoemd.
We beginnen met 5 dit jaar en 3 erbij volgend jaar.
Ja. En de vraag is dat het dan of is er dan nog verbreding mogelijk?
Wat ik heb begrepen is dat er 8 huisartsenpraktijken zijn. Dus dan zou je min of meer de dekking hebben die je zou willen zoeken. Ja? Zijn er meer? Oh, net, ik hoor net dat er meer zijn. Ik dacht dat er rustig was, maar er zijn er meer. Maar dat kan natuurlijk. Maar we kijken natuurlijk ook wel wat het rendement is van de investering ten opzichte van de resultaten daarvan.
Maar die eerste resultaten waren volgens mij vrij positief, toch?
Van die... Ja, en wat we ook horen uit de regio is dat ook heel erg positief. Ja, dus we hebben er wel redelijk hoge verwachtingen van.
Nog een vraag stellen voor u verder gaat?
Dat
ben ik, ja.
Ja. Eén ding, dat geldt voor alle maatregelen. We gaan alle maatregelen heel nauwkeurig en heel kort op de bal volgen. En als we zien dat er afwijkingen zijn ten opzichte van onze verwachtingen, zijn ze positiever, ja, dan moeten we ook kijken wat dat betekent. Of we dan niet te scherper ingaan. En als het tegenvalt, dan zullen we dat ook analyseren. En dan eventueel aanvullende maatregelen nemen of andere maatregelen. Of wat ook. Dus dat blijft continu aan de gang. Ja.
U stelt, en als ik het niet goed zeg hoor ik het wel, u stelt dat bij de toegang zowel op inhoud als op proces verbeteringen mogelijk zijn.
Ja.
Kunt u ons iets meer meenemen in wat daar dan de oorzaken van zijn of de verschijnselen die u tegenkomt?
Nee, want dan wil ik eerst de uitkomst van de steekproef hebben.
Jawel, maar ik kan me voorstellen, u loopt namens twee al een flink aantal maanden rond bij de toegang.
Ja.
Dus, maar u laat niks los, begrijp
ik. Ja, maar bij nee. Nee, ik vind het ook fair ten opzichte van de mensen van Buurtplein. Ten opzichte van de directeur van Buurtplein, die pas aangetreden is, dat we eerst keurig netjes de steekproef afwachten. En ik begrijp de eagerness om te kijken van wat is er nou precies. Maar dat we echt eventjes zorgvuldig, op basis van feiten en cijfers de informatie krijgen. En niet op basis van beelden, gevoelens en een paar gesprekken die wij gevoerd hebben. Want wij zijn niet in zeg maar alle beschikkingen gedoken. Ik bedoel, dat hebben we niet gedaan. Ja? Algemene voorzieningen. Ook voor de WMO en jeugd. Dat gaat ook over de inzet van de POH's en de Stadskamer, ja, dan komen we eigenlijk een beetje op hetzelfde niveau. Ook daar door middel van laagdrempelige lichte ondersteuning voorkomen van duurdere vormen van zorg. Dus vanaf oktober 2019 praktijkondersteuningsjeugd ingezet. En we willen dan ondersteuning bieden met als doel vroege signalering en voorkomen van specialistische zorg. Bredere inzet van de Stadskamer als alternatief voor de groepsbegeleiding en dagbesteding. Wij hebben, die discussie hebben we net aan tafel ook gehad, die Stadskamer is er gewoon, de inrichting is er. En die is nog niet volledig gevuld. Dus als we daar zo mensen, als dat terecht is en als de indicatie daarvoor is, daar naartoe kunnen begeleiden, dan kan dat dus, terwijl de mensen wel hun zorg krijgen, kan dat ook gewoon voor de gemeente kosten besparen. En daar zijn we wel naar op zoek ook. Betrekken van de zorgaanbieders bij de vraag hoe we de zorg in de nabije toekomst anders kunnen organiseren. Dat heeft te maken met innovatie. Dus we willen ook, en daar kom ik zo direct naartoe, naar het contractmanagement met die zorgaanbieders in gesprek. Maar luister, we zien daar problematieken, we zien daar issues die verbeterd kunnen worden. Hoe kunnen we met elkaar een programma, een product of whatever ontwikkelen om en de mensen de optimale zorg te verlenen, maar dan ook wel binnen de financiële kaders die wij als gemeente hier hebben. Dus dat betekent ook voor de zorgaanbieders, wij komen naar u toe. Ja, wat is de verwachte maatschappelijke impact daarvan? Door de inzet van bijvoorbeeld de praktijkondersteuningsjeugd of de Stadskamer zullen inwoners minder snel worden doorverwezen naar een zorgaanbieder. En het is mogelijk dat inwoners na afloop van hun huidige beschikking groepsbegeleiding worden toegeleid naar de Stadskamer, indien er een vervolg van ondersteuning nodig is. Dus dat zijn bijvoorbeeld voorbeelden van, ja, dan kan het anders worden dan het nu is. Contract, management en inkoop. Het gewenste effect. We willen een snellere afschaling, dit gaat over contractmanagement, van zorg waar het kan, een snellere opschaling van waar het moet en geen onnodige belemmeringen op de uitstroom. De uitstroom is bijna net zo belangrijk als de beheersing van de instroom. een zakelijkere aansturing van het contract en leveranciersmanagement. En een belangrijke component die we daar aan toevoegen is, op dit moment wordt er met name naar aantallen gekeken en over klanttevredenheid gesproken. En wij willen dus ook de component euro's eraan toe gaan voegen. En hun ook die informatie verschaffen van wat is daar gaande. En op basis van analyse hun ook op het spoor zetten van zaken die besproken moeten worden. En met de zorghebbenden besproken moeten worden van joh, dit is niet een wenselijke situatie waar we in terechtkomen. Intensivering van controles op geleverde zorg aan de hand van het uitzetten van daarvoor benodigde acties. Dus met andere woorden, wij betalen voor iets en krijgt onze cliënt dan ook wat of onze burger dan ook wat. Handhaven van tijdige facturatie, erg belangrijk, want op dit moment is het maken van een prognose door achterstand in de facturatie van een redelijk aantal zorgaanbieders is problematisch. En daar moeten we dus gewoon actie op nemen en zeggen van luister, dit is niet acceptabel. Hè. Dat geldt zowel aan onze kant, wij willen weten waar we aan toe zijn en waar we naartoe gaan, zodat we daar ook op kunnen acteren en niet achteraf een enorme daal krijgen. Aan de andere kant denk ik dat we ook ons vraagtekens moeten zetten als er zorgaanbieders zijn die heel lang achterblijven met de facturatie. Want is hun eigen bedrijfsvoering dan wel op orde? He? Dus dat werkt twee kanten op.
Ja, hij klinkt heel handhaven. Maar zijn daar niet gewoon wettelijke termijnen voor? Dus is het niet meer gewoon een gesprek wat je aangaat met die zorgaanbieders?
Of? Zeker.
Oké. Okay.
Het begint met een gesprek, maar uiteindelijk is het ook een moment dat als men zich niet aan de afspraken houdt die we met elkaar gemaakt hebben, dat je moet handhaven. En dat we niet op een gegeven moment zeggen, ja laat maar en we laten het op ze belopen. Afspraken is oké, maar dan moeten we ook allebei de kanten moet dat nagekomen worden. De informatievoorziening moet op orde gebracht worden. Daar zijn we nu al heel druk mee bezig. Ik denk dat dat in de komende kwartaal op orde is. Of bijna al op orde is, zodat onze contractmanagers ook op pad kunnen gaan met de goede informatie om de goede gesprekken met de zorgaanbieders te voeren.
Mag ik nog een vraag, het is een beetje laat, maar over de volgende vorige sheet, de volgende, dat zou helemaal bijzonder zijn. Ja. Laat maar bij de vorige beginnen. Nee, nog eentje terug. Die. Nou, ik weet het niet. U zei net dat ook de vraag bij de zorgaanbieders wordt neergelegd over hoe zij aankijken tegen zorg in de toekomst, wat er geïnnoveerd kan worden, et cetera.
Ja.
Ik heb ergens gehoord dat die vraag al gesteld is. Kunnen wij ook het antwoord op die vraag, misschien is dat ook al binnen, weet ik niet, ontvangen? Ik vind het wel interessant.
Die heb ik hier niet. Ik kan nog even naar achter kijken. Maar hebben we die antwoord al?
Ja, die discussie meegenomen moet worden in de inkoop 2021.
Er wordt hier achter mij gezegd dat we het mee moeten nemen in de inkoop 2021. Dat gaat met name over de nieuwe inkoopmethodiek in dat geval. Dus ik kan dat op dit moment niet over antwoorden. Wij willen gewoon met de zorgaanbieders op innovatietafels zitten en praten over de problematiek die we daarin hebben. En dat zouden we het liefst willen doen met de nieuwe inkoopmethodiek waar ik zo lekker aan toe kom.
Maar die tafels zijn er al, heb ik begrepen. En ik heb begrepen dat de vraag al bij de zorgaanbieders is neergelegd.
Ik heb nog geen antwoord gezien. Ik heb nog geen ideeën of wat dan ook. Zelf heb ik ze nog niet gezien, dus ik kan er ook niks over zeggen.
Anderen ook niet?
Ja. Dan heb ik nog een aanvullende vraag. Dat volgt sheet. Ik kan me voorstellen dat u in uw onderzoek uitkomt op de vraagstelling, wat moeten we dan als gemeente investeren in de voorliggende voorzieningen? Als je streeft naar afschaling van de tweede lijnzorg. Ergens moet je je mensen kwijt, dus dat kan zijn. De Stadskamer is daar een mooi voorbeeld van. Gaat jullie onderzoek zover dat je ook aanbevelingen doet om op een aantal punten als gemeente ook daadwerkelijk bijvoorbeeld meer clubhuizen of meer buurthuizen of iets dergelijks te investeren?
Als we willen investeren, dan zal er ook een rendement op moeten zitten.
Dat
dus,
snap ik.
Dus op het moment dat wij een mogelijkheid zien als wij gaan investeren, of in preventief toezicht of op een andere voorzieningen, dan zal altijd gekeken worden van de euro die wij daarin investeren, wat gaat het uiteindelijk opleveren met de opgave, de financiële opgave die wij daarbij hebben. Dus ja, ik bedoel, alles waar wij mogelijkheden zien, zullen wij dat niet nalaten. We zullen wel prioriteren, we kunnen niet alles tegelijk doen.
En het rendement is dan, u zegt dat vaak, dat woord. Wat voor type, dus toch
het rendement is dat wij passende zorg kunnen leveren binnen het financieel kader van de gemeente Doetinchem. Ja? Nou ja, wat kunnen mensen merken van maatschappelijk impact van contractmanagement is dat er eerder gekeken zal worden of de ingezette zorg nog passend is. En ik denk dat dat ook een taak van ons is. En dit zou kunnen betekenen dat de ondersteuning korter van duur wordt of minder intensief gaat worden. Stand van zaken van de inkoop voor de WMO in de jeugd. Ja, wat we willen bereiken is door middel van een andere inkoopmethodiek gemiddeld lagere kosten per zorgtraject te realiseren. En in 2018 vastgestelde regionale visie op de inkoop, daar wordt op dit moment geconcretiseerd. Wens om te gaan werken met minder zorgaanbieders. We hebben er nu, ik hoorde net de laatste cijfers, rond de 290. Dat is een hoop om te onderhouden. Sturen op resultaten van zorgaanbieders. Alternatieve bekostigingsmodellen, ik kom daar zo direct nog op terug. En wij verwachten de oplevering van de regionale werkgroep inkoop in november 2019. Die tijdsplanning van de regionale inkoop die bevindt zich wel op een kritisch pad. En daar staat tegenover dat wij de verandering van de huidige inkoopmethodiek noodzakelijk achten om de benodigde financiële doelstellingen te behalen. Eén ding is duidelijk, uitstel of niet dit verhaal aan te gaan, dat is eigenlijk geen optie. Dus in de regionale inkoopgroep geven wij aan dat het urgent is dat we daar mee aan de gang gaan. Ja.
Het gedoe dat het vraagt is om heel intensief overleg met collega gemeente. Is het denken langs deze lijnen daar hetzelfde of wordt er heel anders gedacht?
Wat zegt u?
Is het denken bij die andere gemeenten waarmee we samenwerken langs dezelfde lijnen of wordt er anders gedacht?
Nee, volgens mij is dit een algemeen aangenomen iets in de regio ook. Alleen onze urgentie is natuurlijk onze urgentie. En ik kan niet kijken bij andere gemeentes. En ik hoop dat we dat op een regionale manier met elkaar in de tempo wat wij nodig hebben, willen wij in 2021 naar een nieuwe inkoopmethodiek voor verschillende percelen komen, dat we dat tempo ook halen. Dat is van ontzettend belang. En wij kunnen als Doetinchem ons niet permitteren om te zeggen, nou ja, dan doen we het maar een jaartje later of wat dan ook. Dus het tempo is wel van urgent belang. En daar wordt ook op gestuurd in die groep. Dus dat laat dat duidelijk zijn.
Ik doe enorm mijn best om in uw verhaal voortdurend ook voor ogen te houden dat het hier ook om zorg voor mensen gaat. Ook om de zorg voor kwetsbare kinderen. Ik snap dat het belangrijk is dat we geen overbodige zorg leveren. Ik snap ook dat die kosten naar beneden moeten. Mm. Maar ik probeer ondertussen ook aan het idee vast te houden dat het niet ten koste gaat bijvoorbeeld aan zorg aan bijvoorbeeld kinderen die soms echt levensbedreigende Zeker. Aandoeningen hebben.
Zeker.
Hoe waarborgt u in uw verhaal over de financiën dat gewaarborgd blijft? En dan denk ik bijvoorbeeld ook aan kinderen met anorexia, kinderen die zwaar depressief zijn.
Ja.
Hoe waarborgt u in uw verhaal dat overeind blijft?
Dat waarborg ik niet alleen, maar ik kan u verzekeren dat de mensen bij buurtzorg daar ook heel erg serieus naar kijken. En wij zullen gewoon het beleid toepassen, maar wij zullen zeker ervoor zorgen dat de kinderen, of wie dan ook ouderen, die behoefte hebben aan de zorg en waar wij van hebben gezegd die krijgen de zorg, dat ze die zorg ook zullen krijgen.
Maar waarborgt u daarmee ook dat buurtzorg de middelen tot de beschikking heeft om die expertise en die begeleiding te waarborgen?
Ja, nou ja, we zullen... We gaan met Buurtplein in gesprek dat zij de middelen daarvoor krijgen. En wij denken, even nog oppervlakkig, maar wij zijn daar met Buurtplein heel erg in gesprek. dat wij met de middelen die zij gaan krijgen, die ze krijgen en die ze gaan krijgen, dat dat realiseren valt. Dat denken wij echt, ja. En daar blijven we ook continu de vinger aan de pols houden. Hè. Als wij zien dat daar gewoon rare dingen gebeuren, of daar dingen naar boven komen, dan zullen we onmiddellijk daar op ingrijpen. Het is op geen enkele manier de bedoeling dat die kwetsbare groep hier de dupe van wordt. We zijn alleen kijken dat het passende zorg is, dat het niet te veel is, maar zeker ook niet te weinig. Dus dat is A. En dat moet gewoon binnen de financiële kaders moeten we dat zien te krijgen. En daar nemen we al die maatregelen voor die niet alleen onze burgers betreft, maar die ook in gesprek is met de zorgaanbieders. Krijgen we de juiste prijzen, et cetera, et cetera. Dus het is een heel aan elkaar hangend verhaal.
Ik wil je graag heel even aanhaken als het mag op hetzelfde punt. Want bij mij kruipt ook een beetje de onrust gedurende de presentatie. En die gaat erom dat ik, volgens mij, we hier allemaal in de zaal snappen dat er bezuinigd moet worden. Maar het gaat er ook om dat we wel voorop stellen dat de zorg op orde moet zijn. En het kan dus ook zo zijn dat jullie terugkomen met het is gewoon niet haalbaar. Met deze bezuinigingstaakstelling die er nu ligt. Want dat betekent dat het ten koste gaat van kwaliteit van zorg van de kinderen. En als we als op voorhand al stellen, dit moet kosten wat kosten gerealiseerd worden. En los het maar op. Dat is wat mij betreft andersom. Ik stel hem even heel sterk. Omdat ik haak een beetje aan op wat ik daar bij Karen Kamps hoorde. Dat is ook wel de onrust die mij bekruipt als ik deze presentatie hier.
Ja, ik hoop die onrust weg te halen. Want als het zo zou zijn dat wij erachter zouden komen dat er te weinig zorg wordt geleverd en dat daar meer voor nodig is, dan zullen wij ook ongetwijfeld terugkomen naar de portefeuillehouders en zeggen van luister, dit is wat wij aantreffen. Wij gaan niet snijden, en dat is ook onze opdracht helemaal niet, snijden in zorg waar de mensen recht op hebben en die de mensen nodig hebben. Wat wij zien en wat wij denken te zien en wat we dus nu verder nog ook met de steekproef alles onderzoeken, is dat we daar op sommige plekken, en dan hebben we het niet over de kinderen die autistisch zijn en al dat soort zaken meer, maar dat we bij sommige vormen van zorg zien dat er een betere afschaling mogelijk is. Dat er misschien met extra producten mensen van de hele zware individuele begeleiding naar een mindere individuele begeleiding gaan doen. Wat goed voor hun ontwikkeling is, voor de afschaling. En dat ook financieel effect heeft. Daar zijn we natuurlijk ook naar aan het kijken. Dus het is en-en. Het is de afweging tussen de zorg en tussen het financiële kader. En mocht dat zo zijn, dat wij zien dat er zorg is en het wordt te veel op de financiële kader, ja, dan zullen we terug moeten gaan naar onze opdrachtgevers.
Ja, onze onrust, mijn onrust, laat ik van mezelf spreken, komt ook wel omdat heel veel van de dingen die u zegt, daar kan ik volledig achter staan. Meer naar voorliggende voorziening, sneller afschalen, dat zijn dingen die we hier al heel lang roepen. En mij bekruipt dan de vraag, waarom zou dat nu in één keer dan zoveel geld gaan opleveren? Want het is niet, de meeste dingen zijn niet nieuw voor ons. Hè? We roepen al heel erg lang. Dus
ja.
Het geloof in dat er nog zoveel ruimte zit zonder dat we echt gaan knabbelen aan de kwaliteit van zorg, dat is wel een moeilijke.
Ja, nou, daar zullen we elkaar dan echt heel goed over moeten informeren. En daar zullen we ook heel goed naar moeten kijken. Het volume in euro's waar het over gaat is natuurlijk ook redelijk groot. Hè. Het is bijna 100 miljoen plus. En wij denken, als we kijken naar de diverse onderdelen, hoe het georganiseerd is en hoe we het met elkaar doen, dat daar gewoon echt ruimte in zit. En als we dat niet zagen, dan hadden we al gezegd van ja, dan hadden we met andere bedragen gekomen. En onze opdracht ook van onze portefeuillehouders is, hou de kwaliteit van de zorg in de gaten. En ga niet daaraan lopen knabbelen. En daar waar het goed is, is het goed. Maar waar het te veel is, ja, daar zullen we echt gewoon moeten ingrijpen. En ik denk dat we dat ook ten opzichte van de rest van de burgers moeten doen.
Niet beknabbelen, oké, prima. Maar dan komen we natuurlijk ook vanuit een periode toen de overgang er was naar de gemeente. Toen waren er natuurlijk allerlei trajecten die liepen. En die moesten gewoon één op één overgenomen worden. Tegelijkertijd ging daar een bezuiniging overheen. Dus het is ook logisch dat er op dat moment niet geïnvesteerd werd, bijvoorbeeld in preventie. Kon ook niet. Maar op het moment dat er gezegd wordt, we moeten gaan afschalen daar, dan gaat het volgens mij niet alleen meer om dat we daar niet gaan beknabbelen, maar dat we misschien juist bij die voorliggende voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een buurtplein, dat we misschien juist daar extra in moeten gaan investeren. Om op termijn daar minder geld nodig, daar minder hulpverlening, zwaardere hulpverlening nodig te hebben. Maar dat is die ruimte er ook, dat we op een gegeven moment juist bijvoorbeeld in een buurtplein gaan investeren, ook in de expertise.
We kunnen overal investeren als we zien dat dat gewoon resultaat oplevert. Dat kan in de kwaliteit van de zorg zijn, dat kan in de financiën van de zorg zijn. Wat we niet gaan doen is investeren op beelden. Dan willen we ook precies weten wat verwachten we daarmee. En als dat in de voorliggende voorzieningen zit, in de preventieve voorzieningen, dan zullen we dat niet nalaten als dat gewoon op langere termijn resultaat oplevert. Ja, dat zou onverstandig zijn. En we zijn niet naar kort snel geld op zoek. Want dan komen we onszelf tegen over 1 of 2 jaar, nou, je hebt net de controle gehoord, dat is het ongewenste ook voor de provincie. Dus we zijn wel met verstand aan het kijken dat als we ergens iets doen, dat dat niet ergens anders een probleem oplevert of op langere termijn een probleem oplevert. Ja? Wij verwachten, de regionale werkgroep verwacht gefaseerd in november 2019 met een concretere uitwerking te komen van de vastgestelde regionale visie op de inkoop. Op de volgende onderdelen. Wat gaan we inkopen en hoe gaan we inkopen en hoe gaan we het bekostigen? En het is mogelijk, het is niet zo gezegd, maar het is mogelijk dat de concretisering van die vastgestelde regionale visie op de inkoop kan raken aan eerder door de raad vastgestelde kaders. En dat betekent dus ook dat we bij u terug zullen komen in het bepalen van de kaders en de parameters voor de wijze van de inkoop in 2021. Ja.
Even een hele praktische vraag hoor. Die gemiddeld lagere kosten per zorgtraject, dat zijn kosten die normaal nu hier vallen, binnen, hè? Op die plein hadden we het net over.
Ja.
Daar hebben we het over, hè?
Ja.
Niet over de overheid bij zorgaanbieders.
Ja, dat is een interessante vraag.
Ja.
Kijk, op het moment dat je met elkaar in discussie gaat over tarieven en alles, dan zul je zien dat de meest efficiënte zorgaanbieders daar natuurlijk veel makkelijker op kunnen acteren dan zorgaanbieders die heel zware overhead hebben of heel hoge winstmarges hebben en al dat soort zaken meer. Dus ja, daar kom je op een gegeven moment wel mee in aanraking, is de ervaring.
Maar volgens mij is dat
niet, zijn we niet in principe de bedoeling.
Ik vraag hem omdat hij relevant is in het kader van de vraag net. Want als dit vooral de kosten zijn die we intern kunnen besparen,
ja,
bij het buurtplein, dan is dat een veelvoud van de investering die we gaan doen in het buurtplein. Nee. Als ik het zo, daarom stel ik de vraag.
Nee. Hè? Nee, in het boekje staat ook duidelijk wat we denken in de bedrijfsvoering van buurtplein te kunnen investeren. En wat we daarbuiten kunnen doen bij de zorgaanbieders. Dat staat onder het hoofdje inkoop en contract- en leveranciersmanagement. Wat is de verwachte maatschappelijke impact? Een andere wijze van inkoop kan tot gevolg hebben dat inwoners bij een nieuwe aanmelding of een verlenging daarvan niet meer terecht kunnen bij hun huidige zorgaanbieder. Dat zou mogelijk zijn. Als die niet, als er bij een aanbesteding is geweest, dat die gewoon niet meer kunnen. En dat kan ook tot gevolg hebben dat inwoners na afloop van hun huidige beschikking dienen te wisselen van zorgaanbieder indien de vervolg van de ondersteuning noodzakelijk is. Dus dat zijn twee effecten die we overigens wel goed moeten begeleiden. Nou, en wat zijn dan mogelijke vormen van nieuwe inkoop? Nou, open house, dat hebben we op dit moment. P-Q, trajectfinanciering. Arrangementenfinanciering, dat is Q maar arrangementen, dan heb je een aantal arrangementen. Plafondfinanciering en prestatieinkoop in combinatie met plafondfinanciering. Waar we dat neerzetten is, met uitzondering van de bovenste, moet je bij alle vier andere moet je aanbesteden. En dat is, dat wil ook geen. En als je dat dus wilt doen voor 2021, moet je ook op tijd dat traject inzetten, want dat zijn over het algemeen langdurige trajecten.
Misschien vraag ik iets heel doms. Kunt u een hele korte toelichting per perretje geven?
Ja, dan ga ik even naar de expert.
Dat kan. Heel in het kort, open house financiering betekent dat op meerdere momenten per jaar aanbieders zich kunnen melden om zorg te gaan leveren. Dat betekent dat je geen selectie maakt in zorgaanbieders. Dat is wat we op dit moment hebben voor het overgrote deel van onze percelen. En dat betekent dat daar ook geen aanbesteding voor nodig is, want iedereen kan in principe deelnemen aan zorg leveren. Dan, daar zit geen afnamegarantie op. Dat betekent dat een aanbieder kan zich melden om zorg te leveren. En vervolgens kan eventueel, hè, als er beschikt wordt, kan er naar die zorgaanbieder verwezen worden. Of de inwoner zelf kan vragen naar die zorgaanbieder. Dat lijkt heel erg op nummer 2, PMOQ trajectfinanciering. Behalve dat daar wel een selectie gemaakt is op zorgaanbieders. Want je kunt natuurlijk ook begrijpen, hè, dat in het Doetinchemse model nu hebben we dus ook prijs maar hoeveelheid. Hè, dus er wordt beschikt op... bijvoorbeeld 3 uur begeleiding, wat de 3 uur begeleiding betaalt. Dat doen wij nu met zonder dat we een selectie hebben in zorgaanbieders. Datzelfde kun je ook doen, maar dan wel met de selectie van zorgaanbieders. Dus je kunt gewoon je prijs met hoeveelheid, hè, in het Engels PMOQ-financiering daarbij behouden. Bij arrangementenfinanciering, dat lijkt weer een beetje op PMOQ-financiering, behalve dat je daar met minder producten werkt en eigenlijk producten gaat samenvoegen tot arrangementen. De naam zegt het al een beetje. En dan is het eigenlijk dus prijsmaal afgenomen arrangementen. Ook met een selectie van zorgaanbieders die bepaalde arrangementen leveren. Waar je ook naartoe kunt, is dat je zegt van we spreken een plafond met elkaar af. En daar zijn allerlei modellen in mogelijk. Bijvoorbeeld een model wat de gemeente Utrecht heeft. Die heeft maar een beperkt aantal zorgaanbieders gecontracteerd. En die hebben gewoon gezegd, dit is de pot met geld. Hier mogen jullie het voor doen. Een variant daarop is dat je prestatieinkoop doet in combinatie met platformfinanciering. Waarbij je niet een prijs voor de hele groep afspreekt. Maar bijvoorbeeld een gemiddelde prijs perceel. He, dus zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen voor ik noem maar even voor de WMO-begeleiding. Je hebt niet meer, zoals je nu hebt, de verschillende producten. Even simpel gezegd, lichte producten, middelzware producten en zware producten. Maar je zegt, we hebben 1 product WMO-begeleiding. En daar krijgt bijvoorbeeld een aanbieder een gemiddelde prijs voor. Alleen wat het belangrijke verschil is tussen 4 en 5, is dat bij 4 eigenlijk bij plafondfinanciering het risico op de aantallen cliënten die behandeld moeten worden bij de zorgaanbieders liggen. En je bij 5 zegt, nee... De gemiddelde prijs, dat is eigenlijk het risico waar de zorgaanbieder voor inschrijft. Maar als er meer cliënten komen met de ondersteuningsvraag, dus de aantallen worden groter, dan ligt het risico nog steeds bij je als gemeente en ga je dus meer betalen. Ook andersom, als er minder zijn, dan kun je geld terugvorderen, om zo maar te zeggen. Dus dat is even heel in het kort. En ik ga nu heel kort door de bocht, daar weet ik, er valt heel veel over te zeggen. Dus op een later moment moeten we daar zeker ook dieper op ingaan. Maar heel even in het kort antwoord op de vraag.
Ik was eerst, dank je.
Ja.
Ja, nog heel even over die vierde, plafondfinanciering, om even scherm te krijgen. Dat is een beetje hetzelfde als wat de zorgverzekeraars doen met ziekenhuizen en instellingen. En zeggen van aan het eind van het jaar is het op. En,
daar lijkt het op.
Dan is het aan het ziekenhuis om te zeggen van ik hou mijn patiënt buiten de deur.
Daar lijkt het op inderdaad.
Precies.
Mijn vraag zit een beetje tussen uw verhaal en de vorige in. Het kan zo zijn dat mensen die nu zorg krijgen naar een andere zorgverlener moeten. Kan me iets voorstellen. Maar zou het dan ook nog zo kunnen, ik weet niet of dat past in zoiets, dat iemand die dan toch per se bij zijn oude zorgverlener wil blijven, dat hij zelf bijbetaalt? Het verschil, kan dat? Mag dat zoiets?
Dat kan. Daar hebben we een PGB voor uitgevonden. Dus dat zal dan in de vorm van een PGB moeten. Overigens is het altijd zo, daarom moet je altijd oppassen dat de nuance gaat ontbreken. In alle gevallen zal er altijd voor uitzonderingen ruimte zijn. Want de gemeente, dat is ook de wettelijke taak, dat je maatwerk moet verlenen. Dus mocht nou blijken dat er een inwoner is waarvan de zorgvraag niet past binnen zeg maar, de zorgaanbieders die gecontracteerd zijn, is er altijd de mogelijkheid om daarvan af te wijken in uitzonderingsgevallen. Voor dit onderdeel? Oké, nou dan geef ik de vorige spreker het op.
Ja, die bezonk wat laat. Dit gaat ook over het switchen van aanbieder, wat voor reden dan ook. Hè?
Nou ja, als je aanbesteed hebt, dan ben je natuurlijk ook op een gegeven moment, als je de aanbesteding hebt gedaan en je zegt van ja, dit zijn mijn zorgleveranciers,
ja.
Om dan ook je cliënten door te verwijzen naar die zorgleveranciers.
Ja, nou hebben we natuurlijk een groep mensen die met name met wat voor psychische tekort of wat dan ook te maken heeft. ook jongeren met autisme bijvoorbeeld net genoemd.
Ja.
Dat zijn groepen die zijn niet gebaat bij verandering.
Nee.
Is dat...
Nee, wat meestal in deze omgeving ook gedaan worden met dit soort specifieke gevallen, is dat er mogelijkheden is tot onderaanbesteding. Dus dat betekent dat je hebt gecontracteerde partijen en die kunnen onderaanbesteden aan andere partijen. En dat kan in het belang van de patiënt zijn. Ook voor hele specialistische zorg, dan kunnen we daar gewoon altijd rekening mee houden voor uitzonderingen. Dus daar wordt wel degelijk naar gekeken. Dat is overigens niet grote getallen, maar dat is wel van heel groot belang. Dus dat wordt daar wel in meegenomen. Kijk, want meestal kunnen niet zorgaanbieders die gecontracteerd zijn ook alle zorg leveren. En die mogen dan gewoon daaronder op een andere manier aanleveren. Ja? Ja, dan het tijdspad. Dat komt een beetje overeen wat we ook vorige keer hebben gepresenteerd. Eerste helft, zicht op de situatie. Nou, dat hebben we 11 juli gepresenteerd van, nou ja, waar staan we nu eigenlijk voor? Tweede helft proberen we grip op de situatie te krijgen. Dus de groei er zoveel mogelijk af te krijgen. Nou, dat hebben we ook al gepresenteerd. En alle benodigde acties voor 2020, waar echt met serieus geld sprake is. Prestatieafspraken, buurtplein, concretisering, andere wijze van inkoop en het contractmanagement. En dat is allemaal, staat dat in de stijgers, om in 2020 ingevoerd te worden en ook hun resultaat te hebben. In 2020 blijven we dus dan dichter bij de budgettaire kaders. We verstrekken de juiste ondersteuning aan onze inwoners. Nogmaals, daar gaan we echt aandacht aan besteden. De boodschap, voor zover we die zelf al niet tot ons nemen, is echt heel erg duidelijk. De inrichting van onze organisatie en die van onze verbonden partijen is op orde. Zowel wat betreft de uitvoering, de administratie, als de benodigde ICT-systemen. En ook daar zijn we nu al druk mee bezig. En voor 2021 zullen dan al die maatregelen die we in 2020 aan het invoeren zijn, en ook hun volledige financiële effect hebben, waarna we naar financieel evenwicht gaan. Nogmaals. Het zijn prognoses, het zijn veronderstellingen. We houden dat heel scherp in de gaten. En dat is niet één keer per kwartaal, dat houden wij wekelijks dan wel maandelijks scherp in de gaten. Of de maatregelen ook het gewenste effect hebben en of we niet ongewenste bijeffecten hebben. En daar zullen we onmiddellijk op gaan acteren dan. Dan, daar praat ik natuurlijk niet graag over, omdat het zou kunnen betekenen dat we onze doelstellingen, zoals we die net hebben gepresenteerd, niet zouden hebben gehaald. En we gaan er natuurlijk voor dat we die wel gaan halen. Als het zodanig is dat er geen financieel evenwicht in het sociaal domein komt, dan zouden we ook maatregelen kunnen nemen buiten de beleidskaders. Die hebben we nog niet uitgewerkt. Maar we hebben wel een aantal trajecten in zicht van waar we dan naar zouden gaan kijken. En dan moet u denken aan bijvoorbeeld verdere aanpassing van de PGB-tarieven. Versobering van de algemene voorziening voor huishoudelijke hulp. Wie krijgt huishoudelijke hulp? En versoberen van de voorzieningen van armoedebeleid dat nu op 130% staat. Nogmaals, daar zijn we niet mee bezig. Wij denken dat de maatregelen die we genomen hebben wel leiden tot het financieel evenwicht. Maar mochten wij in de loop van de periode zien dat toch niet de gewenste maatregel neemt, of dat we toch meer geld nodig hebben om onze zorg te verlenen, dan zullen we daar ook naar gaan kijken.
Een vraag over stellen. Want natuurlijk. Als het gaat om de PGB-tarieven, dan denk ik, maar dat doe ik even uit mijn hoofd, dat u ook te maken heeft met landelijke afspraken.
Ja.
Dat kunt u niet zomaar inzijden.
Nee, we doen niet zomaar wat. Maar we kijken één. Wat de ruimte is dan om voor verzobering van de tarieven.
Wat de tweede betreft hebben we kortelings van de portefeuillehouder begrepen dat we al een redelijk uitgeklede voorziening hebben als het gaat om de huishoudelijke hulp. En wat de derde betreft, daar staat al een voorstel in het voorstellenboek.
Dat is dan de 100.000 euro waar u het over heeft, ja. Ja, dat klopt. Ja?
En mag ik nog, is dit dan ook de prioritering? Dus eerst PGB en
nee,
dan?
Nee, want anders hadden we er 1, 2 en 3 voor gezet. En we hebben nu puntjes ervoor gezet.
Mag ik nog een vraag stellen over binnen de huidige beleidskaders? Ja. Althans, alles wat hier voorschoten, daarvan is de veronderstelling dat het binnen is. Hebben, volgens mij was het nou 10 juni of 10 juli?
11 juli.
11 juli.
Jullie.
Ook een vraag over gesteld. U zei, ja, alles past binnen de bestaande kaders.
Ja.
Ik heb dat niet zo gezien. Dat zou expliciet worden gemaakt. We hebben kaders voor het sociaal domein vastgesteld, een aantal jaar geleden. En er zijn natuurlijk op onderdelen ook weer raadsvoorstellen gekomen. Komt daar nog een overzicht van welke kaders het zijn? Nou, die hebben we natuurlijk zelf vastgesteld. En waar het schuurt, waar het binnen de kaders kan en waar het...
Ja.
Ik meen dat toen was... dat toen is besproken.
Ja. Nee, ja, al deze maatregelen die we hebben voorgesteld voor deze slide, die passen binnen de beleidskaders. Hè. Daar hebben we onze beleidsadviseur ook gevraagd van, past dat er binnen? En dat is gewoon bevestigd. En ja, u wilt dan de overzicht hebben van de beleidskaders die u vastgesteld heeft. En dat getoetst hebben, datgene wat wij doen. Want het zijn natuurlijk voor een deel zijn het gewoon bedrijfsvoeringsaangelegenheden van... Doen we ons werk optimaal? Hebben we onze processen goed ingericht? En voeren we het beleid door middel van indicaties op de juiste manier uit? En vervolgens binnen het beleid hoe we de afschaling kunnen doen. Dus ja, dat past binnen de beleidskaders. Dus ik zit even te denken hoe we dat nou het beste kunnen.
Even heel kort op de bocht. Ik heb toegezegd, omdat het binnen het beleidskaders is, kan het eigenlijk gewoon zonder toestemming van de raad. Kunnen we voor 2019 nog even... Heb ik gevraagd, kan dat inzichtelijk worden gemaakt? Of dat inderdaad zo is? Ik wil best geloven hoor, het is niet dat ik het niet geloof, maar ja. Ik wil dat graag wel zien. Hè? Welke maatregelen dan precies binnen welk kader dan inderdaad passen? Ik vraag me namelijk af.
Oké. Ja, ik denk dat we dat wel kunnen doen. Ik bedoel, kijk, elke maatregel die hebben we uitgeschreven, dus we laten zien wat we daarin gaan doen. Dus die kunnen we toetsen aan de beleidskaders. En dan komen we het constructie, nou, het past er binnen. Ja. Ik vind het prima. Ja? Risico's. Nou, deze acties die we allemaal eventjes zo op papier zetten, die vragen veel van de organisatie. Het gaat over mensen die moeten uitvoeren. En dat geeft veel vraag aan capaciteit, want het moet naast de gewone werkzaamheden voor een deel gedaan worden. Maximale veranderkracht en informatievoorziening als aansturing. Dus dat is een echt zware inspanning. Vraagt ook veel van de verbonden partijen. Die zijn daarvan op de hoogte en die zijn daar ook druk mee bezig. De regionale samenwerking zorgt op onderdelen voor extra complexiteit. Maar daar proberen we wel in de regio met elkaar tot een oplossing te komen. Er zullen meer discussies op individueel casusniveau ontstaan. En daar zullen we onze mensen goed voor moeten trainen om goed die gesprekken met de mensen te voeren. En het veranderen van de inkoop treft ook waarschijnlijk zorgaanbieders in hun bedrijfsvoering. Dat is gewoon een realiteit. Ja.
Nou, over dat laatste. Het verdient natuurlijk aanbeveling om het zo te proberen te doen dat de bedrijfsvoering van de aanbieders... versimpeld wordt, waardoor ze ook goedkoper kunnen werken.
Ja. Ja.
Nee, want...
Wij kunnen niet zeggen tegen zorgarbeider, u moet uw bedrijfsvoering...
Nee, bij het contractmanagement zitten natuurlijk ook administratieve lasten. En je moet proberen om gegevensstromen zo goed beheersbaar te maken... dat dat op een efficiënte manier gedaan kan worden.
Nou, denk ik dat uit het berichtenverkeer heel veel informatie te halen is... en dat we dat ook voor een deel zelf kunnen doen... Ik denk wel dat de zorgaanbieder in alle redelijkheid ook zijn eigen administratie op orde moet hebben. En als ze daar in alle redelijkheid niet aan kunnen voldoen, dan kan je ook daar vraagtekens bij zetten. Dus het zit aan beide kanten een beetje.
Ja, ik begrijp uit uw opmerkingen wat kritische nood.
Wat zegt u?
Ik begrijp uit uw opmerkingen wat kritische nood ten aanzien van...
Nee hoor, dat weet ik niet. Dat kan ik niet beoordelen. Ik kan alleen maar praten uit het verleden, dat je een aantal zorgaanbieders die hebben tiptop voor elkaar. Een aantal die zijn ermee bezig en een aantal hebben het dan minder voor elkaar. Maar ja, ik bedoel, dat is een doorsnee van heel bedrijfsland van Nederland. Doordat we met elkaar, hè, en dat zie je dus in heel veel meer steden... Dat als wij de druk gaan uitvoeren met elkaar en zeggen van luister, wij moeten efficiënt zijn, maar jullie moeten ook efficiënt zijn.
dat er ook druk komt bij die zorgaanbieders om gewoon hun huis op orde te hebben. Nou, dat lijkt me niet zo raar. Dat hoort bij het voeren van een onderneming. Dat was het. Ik weet niet of er nog vragen zijn. Ik moet terug iemand afsluiten of zo.
Ik denk dat het goed is dat we ook, we hebben vanavond zowel de primitieve begroting gehad als update van het sociaal domein. Maar we hebben ook de keuzerichtingen en de begroting zelf voor liggen. Ik weet niet of op dat moment, op dit moment daar ook vragen zijn of opmerkingen die we ook nu vanavond mee kunnen nemen. Uiteraard is het ook volgende week de beeldvormende raad, maar die gelegenheid is er ook nu om die vraag wel te stellen. Ik concludeer dat we die voor de beeldvormende raad hebben. Dan wens ik u al een fijne avond verder toe.